Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het boek der psalmen en daarvan psalm 149. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die u opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod, gij zult uw heen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Psalm 149. Halleluja, zingt een Heer een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente zijn er gunstgenoten. Dat Israël zich verblijde in degene die hem gemaakt heeft. Dat de kinderen Sion zich verheugen over hun koning. Dat zij zijn naam loven op de fluit, dat zij hem psalm zingen op de trommel en de harp. Want de Heer heeft een welgevallen aan zijn volk. Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Dat zijn gunstgenoten van vreugde opspringen om die eer, dat zij juichen op hun legers. De verheffingen goden zullen in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard in hun hand. Om wraak te doen over de heidenen en bestraffingen over de volkeren. Om hun koningen te binden met ketenen en hun achtbaren met ijzeren boeien. Om het beschrevene recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al zijn gunstgenoten zijn. Halleluja. Zo.
Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. O getrouwe, volzalig en aanbiddelijk God in de hemel. We hebben het uit uw woord gehoord dat het dichter begon met dat dierbare halleluja, loof de Heer. En de reindigde mee ook. Och, waar moeten wij mee beginnen? Het zou ons wel betamen om ook zo te beginnen. Halleluja, loof de Heer, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Uw ongerechtigheid vergeeft. Uw krankheden geneest. Uw leven verlost van het verderf. Zou er in ons midden zijn die dat na konden zeggen? Onze schuld en zonden verzoend, ons leven verlost van het verderf. Dat zou een eeuwig wonder zijn. Dan hebben we wel reden om halleluja te zeggen en te zingen. Van ganser hart en ganse ziel. Om u de grote zalige God te aanbidden. Te loven en te prijzen. Dat is het grote doel waartoe we geschapen zijn. Om onze schepper te verheerlijken. Om ons in onze schepper te verlustigen. Te verheugen en te verblijden. Dat is het hele doel van het scheppingswerk. Al wat adem heeft. Loven de Heere. Maar nu de praktijk. Och, wat brengen we het er toch arm af. Het is niet alleen arm. Maar het is juist het tegenovergestelde. Ons leven is niet in de eer en tot de eer van uw naam. Och, van nature is het niet. Want buiten Jezus Christus is al wat we doen en laten tot uw oneer. Een apostel heeft getuigd, alles wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Omdat het werkzaam is buiten Christus. En als we genade ontvangen hebben, dan is ons leven ook niet tot uw eer, als de Heilige Geest het zelf niet werkt. En het zelf niet uitwerkt in de ziel. Och, wat zou het een voorrecht zijn als dat nog eens mocht gebeuren in ons hart en ziel en leven. Het is een week geleden dat hier de tafel stond. Maar nu de vrucht. Gij zegt, ik heb alle mogelijke arbeid aan mijn wijngaard gedaan. Ik heb mijn eigen zoon gegeven. En gij, Heere Jezus, heb u zelf gegeven om te laten slachten. Kruisheuvel van Golgotha. Heb uw lichaam gegeven, uw bloed gegeven. Een smadelijke vervloekte kruisdood. En nu komt gij en vraagt vrucht. Zou u nu teleurgesteld zijn in ons? Och, wat zou het een voorrecht zijn. Als we ook teleurgesteld werden in onszelf. En zouden kunnen zeggen. Nu hebben we daar gegeten en gedronken. Maar wat is nu de praktijk van ons leven geweest? En hebben we nu God de dankbaarheid kunnen bewijzen? En hebben we nu die zalige God aangebeden, vertrouwd, geroemd, geprezen, geliefd, gediend? Nu het zo eeuwig waard zijn en toekomt. Gij hebt eens gezegd in een andere zaak. Is er nu maar één die wederkeert om God de eer te geven? Waar zijn de negen? U zou het ook van ons kunnen zeggen. Och, dat we dan diep mochten bukken en buigen voor u in stof en as. Dat we het nooit meer kunnen verbeteren. Och, van onze kant is er geen beterschap te verwachten. Maar dat we nu door de genade Gods aan de zijde Gods mogen komen. In de laagte, in de vernedering, in de verootmoediging. En dat we een nootje mogen ontvangen op hem. Op de vruchtdragende wijnstok. Op de Zoon van God. Op die gezegende hoge priester in den hemel. Op die zalige borg en middelaar. Op die één uit duizend, die gekroonde koninklijke Heere Jezus. En als nu van onze kant alles verzondigd is, we kunnen nooit meer anders. O, gij leeft en heerst als vaders rechterhand. Een offer wat voldoende is voor de schuld. Een levendig schuldoffer, een levendig brandoffer, een levendig dankoffer. O, dat we tot hem mochten uitgaan, buiten de legerplaats. Een smaadheid dragende, een kruis dagelijks opnemende, om zo een verachte zoon van God te mogen volgen. Door eer en oneer, kwaad en goed gerucht, wat zou onze ziel er goed mee zijn. En dat we zo die gezegende zaligmaker mogen aanprijzen bij elkander. En dat we zo onze hoop en vertrouwen en verwachting op u den zalige God zouden mogen stellen en vestigen. En dat zo voor onze ziel gegeven mogen worden om u te mogen leren kennen. Bij de aanvang of bij de voortgang. Als het nog nooit in ons leven gebeurd is als we vreemdeling zijn. Oh, dat er toch een kruimeltje krediet in onze ziel gewerkt werd door de geest. En dat we van onszelf zouden afzien. Omdat u een zaligmaker van zondaren wilt zijn. Ze kunnen nog zo slecht geweest zijn. Ze kunnen nog zo vuil zijn. Een reine Heere Jezus legt zijn reine handen op een vuile zondaar. Gij wordt er niet vuil van, maar wij worden er best schoon van. O, wat een wondervolle Heere Jezus, zei u toch. U bent heel bijzonder in alle opzichten, dat we u zodanig mogen leren kennen. eren en verheerlijken. En zo zijn we nog weer mogen samenkomen onder geklank van uw woord. U mocht het genadig willen zegenen en vergezellen met geest en licht en leven en kracht en liefde. En verootmoediging voor uw aangezicht. En dat gij al zo zelf in ons midden wilde komen met de levendmakende kracht. Tot vernedering, tot bekering, tot oprechte geloof in Jezus Christus. De geest als een geest als gebed in onze harten uitgegoten te mogen worden. Maar ook als een geest als geloofs die met Jezus Christus op het allernauwste verbindt en verenigt. Maar ook als een geest van aanneming tot kinderen herstelt. In de zalige gemeenschap Gods des Vaders. Daar ligt toch alleen maar de volle bevrediging en de volle verzadiging. Daar ligt toch alleen maar volkomen rust door Christus in God. Werk het in ons, o Heer, door de kracht van boven, door de eer van uw zalige naam. En gedenk ook degenen die in kruis, in verdriet en lijden zijn. Er is wat ellende en rouw en smart op de wereld. Och, er is wat verdriet. Gedenken aan die bevriende familie. In zulke diepe rouw gedompeld is. Een jonge weduwe. 4 halve wezen. De vader koelbloedig vermoord. Diep bedroefde ouders. Familiebetrekkingen. En het is het enigste niet. Er zijn er zoveel. Ieder voelt zijn eigen smart. En ieder voelt zijn eigen verdriet. En ieder zijn eigen rouw. U mocht dan willen sterken en ondersteunen. Een slaande hand Gods, dat er honing aan de roede mag zijn. En dat de vernedering onder mag gevonden worden, wat geen vrucht van eigen akker is. En een getuigenis, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Waar is er een God als gij, groot van macht en heerschappij? O, laag voor die God te mogen bukken en buigen. Dan kunnen we zien wat de zonde is. Daarin kunnen we zien wat de mens is. En daarin kunnen we zien ook dat de heilige rechtvaardig God is. Maar daarin kunnen we ook zien wat de duivel is. O, de duivel is toch zo gemeen en zo vals. Altijd is er maar om te doen om de mens naar de ondergang te slepen. Of op zijn leven is het gemunt dat er hier nog is. Dat de levenstijd verkort wordt en de genadetijd verkort wordt. De duivel zoekt alle mogelijke middelen omdat het een hater is van de mens. Een hater van uw volk. En het is ook een grote hater van hen die hem het meest en getrouwst dienen. Er is het ook een grote hater van. Maar mochten onze ogen ervoor geopend worden, opdat we zulke hater zouden afzweren en de zalige dienst van Christus zouden kiezen en onder die vleugelen bescherming mogen zoeken. Want dan zou het dan ons leven kosten. Dan zou het ons des te eerder brengen in de gewesten van eeuwige zaligheid en heerlijkheid. En dan zou het met eens God, zou zo de hemelpoort geopend en ontsloten worden. Dat zou ook kunnen. Want alles is in uw macht. U hebt me te spreken en dan is het er. En te gebieden en dan staat er. Dwars door de mogelijkheid vervult gij uw wil en uw raad en uw welbehagen. Omdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar onze roem in u zou mogen zijn. Dat mocht u genadig schenken aan weduwen, wezen, weduwnaren. Rouwdragenden en rouwklagenden. En in kruis en druk, eenzamen en vereenzaamden wil sterken en ondersteunen. Gedenkende ook ons land en volk. De verkiezingen zijn geweest in de afgelopen week. En in zover dat er nog een christelijk persoon als premier zou verkoren worden en beëdigd, dan zouden we er blij kunnen zijn. Maar aan de andere kant, wat is droevig gesteld in ons land. Van veel politici, als we ze goed bekijken, straalt de haat uit haar ogen. En komt wel uit haar mond ook. Ons land is prijsgegeven aan vele goddelozen. Och, wat moet er van komen. Maar u staat er toch boven. En ze kunnen toch niet verder gaan dan u wil. Tot hiertoe en niet verder. Gij zijt koning. Gij regeert als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij hemel, zee en eiland, verheug u in uw heiland. Gij hebt het laatste woord, aanbiddelijke koning der koningen. U hebt moeten spreken, dan is het er en te gebieden en dan staat er. O, dat die koninklijke stem nog eens gehoord mogen worden, ook op deze dag. En door al uw knechten die geroepen worden voor te gaan, in welk kerkverband dat ze zich bevinden, door u geroepen en gezonden, wil getrouw maken de genade geven aan de geest des gebeds. Ook alle andere ambtsdragers, ieder in het zijne, om te mogen dienen als uit kracht die u verleent, opdat gij verheerlijkt werd en verhoogd en groot gemaakt. Uw koninkrijk uitgebreid over de lengte en de breedte der aarde. Uw naam voortgeplant van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Dat smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden. Om het dierbare bloed als verbonds. Amen. We zingen van Psalm 72 het vijfde en het zesde vers. Hem zullen met gevouwen handen moren vallen te voet. Ook zullen kussen zijn vijanden daarde met groot ootmoed. Die in het meer heersen en deilanden zullen geschenk doen rein. De Arabers zullen met verstanden hetzelfde doen, algemeen. En wat er verder volgt in het zesde, vijf en zes van Psalm 72.
Thank you.
Geliefden, wat zijn wij toch wonderlijke mensen. Ja, wij die het woord Gods hebben. We hebben in Gods woord allerlei wapentuigen om elke vijand af te weren. We behoefden hem slechts het woord, dat wat geschreven staat, voor te houden. En hij vlucht heen. En evenwel, in de praktijk sidderen we over ons hele lichaam. Als er nog maar één dienstmaagd ons toeroept, gij zijt ook een Galileër. We hebben in het woord miljoenen beloften. En we kunnen er geen enkele vasthouden, wanneer de nood op het hoogst geklommen is. Integendeel, de nood drukt loodzwaar op ons. We zijn in het woord beschreven als rijke, schatrijke mensen door het geloof in Christus. En niet tegenstaande is het menigmaal als had de Heere God niet eens meer de macht om nog één stuivertje te geven. We zijn volgens het woord heilige mensen. De duivel zelfs moet dit toestemmen. En evenwel, we staan dikwijls verlegen. We kunnen niets, geen heiligheid bij ons ontdekken. En wanneer we niet een proefje van eigen kunstvaardigheid uit onze eigen werkplaats van werkheiligheid kunnen tonen, staan we weer al verlegen. We zijn volgens het woord priesters. Priesters van de Allerhoogste God. En toch, het is nooit goed als we niet iets van onszelf uit onze eigen stal ook nog opofferen kunnen. De Heere het nieuwe lied te zingen, de Heer uit vrije genade te verhogen, het komt zelden in ons op. Wat zijn we toch zonderlinge mensen, ja wij die het woord Gods hebben. Dikwijls hebben we nog niet eens een hart en geen oog en geen gevoel voor alles wat het woord zegt. En wat het belooft en met eden bevestigt. Dikwijls zitten we als stokken en blokken onder het woord. Zonder gevoel, net als de doden. Maar dan waait ons onverwachts als van dat dode papier en van boven een waarheid, een troostwoordje toe, uit de mond van de Almachtige. En het doordringt ons ziel en lichaam, zodat we weer de wereld rijk zijn. We worden weer vervuld met de hemel en met zijn heerlijkheid. We kunnen weer in de geest onze handen klappen. We kunnen God weer vrolijk lof zingen met vrolijk gejuich. Welgeliefd in zulke waarheid en zulke troostwoord, wat meer behelst dan alle koninkrijken der wereld, met al hun macht, met al hun pracht, met al hun heerlijkheid, dat heb ik u in dit morgenuur mee te delen. Onze tekst kunt u vinden in Psalm 149, het vierde vers, dit gedeelte. Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil. Het woord in de grondtekst betekent zachtmoedig of ellendig van gemoed. Versieren met heil in de grondtekst kan ook vertaald worden. Een heerlijk heil of hulp iemand verlenen. Daarom heeft Luther de tekst vertaald. Hij zal de ellendigen heerlijk helpen, hetgeen op hetzelfde neerkomt als een statenvertaling doet. Een dierbaar woord. Ten eerste, wat zijn die zachtmoedigen of ellendigen van gemoed? Ten tweede, welk een God hebben zij? Ten derde, en welke bevindingen hebben zij van hem? Ten eerste, wat zijn die zachtmoedigen of ellendigen van gemoed? Zijn dat alle mensen hoofd voor hoofd die in ellende en druk verkeren? O, het blijft wel een eeuwige waarheid dat God groot is en een groot koning en dat hij al zijn schepselen gadeslaat met wondervolle zorgvuldigheid. Het aardrijk is vol zijn van zijn goederen. Hij laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Over allen laat hij zijn zoon opgaan. En hij is iedere morgen de eerste. Geeft allen spijs te zijner tijd. En verzadigt al wat er leeft. Maar onze psalmist heeft ditmaal een andere ellendige en zachtmoedige op het oog. Onze psalmist is zelf ook onder die mensen. Hij heeft het geleerd wat het is in God te roemen en te juichen als een ellendige in zichzelf. Daarom noemt hij ook des Heeren volk en hij noemt hen ook heiligen. Wonderspreuken zijn dat toch allemaal in de Bijbel, wonderspreuken van de Heilige Geest. Geen mens kan eruit wijs worden hoe het met de waarheid van deze spreuken eigenlijk gelegen is, tenzij hij het zelf heeft ondervonden en nog ondervindt, hoe dat die alle nochtans de waarheid zijn. Des Heeren volk, zijn dat heiligen, zijn dat zachtmoedigen, en zijn dat tevens dan ook ellendigen? Kunnen dan de zulken des Heeren volk zijn? Kan dat in hen samengaan? Nee, volgens het verstand niet. Ja, volgens de waarheid wel. We zullen het u trachten duidelijk te maken. Wat betekent hij die ter rechterhand des vaders zit in deze wereld? Ik zeg, hij die ter rechterhand des vaders zit, wat betekent hij? Ofschoon de wereld ook een afgod heeft, die ze ook wel Jezus noemt. Zo heeft de wereld slechts een Jezus die niet helpen kan. Het is een ingebeelde Jezus. Een Jezus die geen rust, noch gerechtigheid schenkt. Immers mag hij hier niets te zeggen hebben. Nee, ze willen dat hij koning des hemels blijft, maar koning in het hart. Och, het is een onbekende God. En zijn woord, ja, wat heeft dat woord hier in de wereld te betekenen? Wie heeft niet liever alles van dat woord prijs, om liever toch door tovermiddelen gered te worden? Ondertussen zijn er toch enigen in deze wereld, uit de wereld gekocht, die zulken Jezus belijden aan de rechterhand des vaders. Ze belijden zijn woord. En daarom schaamt hij ook zich hunner niet. En daarom belijdt hij ook hem. Hij noemt hen mijn volk. Mijn heiligen in welken geen bedrog is. Zijn geliefden die hij zich verkoren heeft. Zijn duiven, zijn enige. En nu gelijk hij is, zo zijn zij ook in deze wereld. Waartoe zijn ze dan in deze wereld? Wel, waartoe anders om de deugden te verkondigen desgenen die hen uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. De deugden Gods, wat zijn dat? Dat is de ganse macht Gods. Die macht waarmee hij alles heeft weten te herstellen wat verdorven is. Wat verloren en te gronde gegaan is. Die almacht Gods, waardoor hij alles kan herstellen in en door de gezalfde. Die almacht waarin hij uit de dwingelandij des duivels, des doods en der zonde heeft weten te rukken. Die almacht waarin hij te zijner tijd de mens weet om te keren, zodat hij van een kind des Satans een kind ter gehoorzaamheid wordt. Van een vervolger, een beleider. Van een vijand, iemand die de naam des Heeren aanroept. Die almacht waar hij over alle afgronden heen draagt. En onze voeten op de rotssteen zijn heil stelt. Die macht waarmee hij in een aardensvat zwerkt. Dat het gesteld wordt als een vat tot zijn eer. Die macht waarmee hij als de laatste in het strijdperk blijft en elke vijand overwinnende en de moederstrijder binnenleidend is in het paleis van zijn overwinning, opdat hij zich eeuwig verheuge. Het is Gods macht, Gods waarheid, Gods trouw, Gods gerechtigheid, Gods goedertierenheid, zijn langmoedigheid, zijn liefde, zijn wijsheid, zijn sterkte. Het zijn al de deugden Gods en die verkondigen zij. Zij die het eigendom des Heeren zijn. En wat moet in de wereld gelden, geliefden? Wat moet gelden? Gods genade of zijn eigen werk? De belofte van datgene wat God uit vrije genade heeft gegeven, of menselijke deugd en plicht? Wat moet gelden? Christus en zijn heil of eigen gerechtigheid? De Heilige Geest of eigen wijsheid? Wat moet gelden wat God doet of wat de mens door middelen tot stand heeft gebracht? Derhalve, gij bemerkt het, er volgt een eeuwige strijd hier in dit leven die niet achterwege kan blijven. Een harde, bloedige kamp tussen waarheid en leugen. Tussen rein evangelie en zelfmisleiding. Tussen waarheid der beloften Gods en bedrog van het vleeselijk verstand, dat zich aan het zichtbare vasthoudt, en van een geloof aan een onzichtbare dingen, doch die dat niets van begrijpt. Wat volgt? Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Derhalve, mijn geliefden, is dat een voorname grond waarom Gods heiligen, ellendigen en zachtmoedigen genoemd worden. Want immers ze dragen iets in zich om dat de lichtschuwe wereld gloeiende gaat. Wat dragen ze dan in zich om? Wel dit, dat God beloofd heeft, ik zal in hen zijn en in hen wonen en ik wil hun God zijn. En ze zullen mijn volk zijn, mijn zonen en mijn dochteren. Van die God getuigen ze dus in de wereld. En wat getuigen ze van die God? Wat verkondigen ze van hem? Dit, een arme zondaar en een rijke God. Dit, God heeft het alleen gedaan. Hoe heeft hij het gedaan en hoe doet hij het nog? Hij heeft het alles gedaan. Hij heeft alles uitgewerkt en wat God doet, dat is allemaal in orde. De mens schiet daarbij over. Met ons vlees is het gedaan. Met ons vlees is het uit, met ons doen is het uit, met ons werk, met onze eigen gerechtigheid, met onze wijsheid, met onze deugd, met al wat van de mens is, het is uit. Al het streven van het vlees om met werken tot God te naderen, het is afgodendienst. Van begin af aan. Wat blijft? God alleen. God is goed. God is groot. God is weldadig. God is genadig. Zodat daar het nu bij de mens, hij mag dan vroom of goddeloos heten, zodat daar waar het uit is met de wet, waar het uit is met eigen gerechtigheid, daar blijft niemand over dan Jezus Christus en zijn gerechtigheid. En de zulken rusten op zijn macht en op zijn trouw. Maar buitendien genomen zijn het geheel en al raadselachtige mensen, zowel in hun boodschap als in hun getuigenis. Want ze kleden de mens geheel en al naakt uit. En ze zeggen hem juist dan dat hij gekleed is. Ze laten geen enkel goed werk, geen enkele lof, geen enkele grond bij de mens meer overblijven. Maar verbreken alles totaal waar ze ooit iets van de mens ontwaren. En heeft dat zijn vrucht in de ziel, dan zeggen ze, gij zijt nu op de puinhopen van uw eigen werk, dat is juist een goed werk. Ja, maar zulk een getuigenis behaagt dat de boze wereld. Och nee, niets te moeten zijn, niets te moeten doen, niets te kunnen doen, dat is overdreven. Wilde men het evangelie en de wet, wilde men genade en het werk, wilde men woord en kracht zo wat door elkaar vermengen, of eerst genade en dan werk prediken, dan zou men het aannemen. Eerst gerechtigheid, daarna heiligheid. Dat is volgens het goeddunken van de wereld. Komt het heden niet, zeggen ze, dan komt het morgen wel beterschap. Ja, dan zou het nog kunnen gaan, indien het zo gepredikt werd, Maar alles wat van de mens is af te snijden, enkel te rusten op genade. Genade alleen. En wederom genade en alleen de genade te handhaven. Altijd dat getuigenis, wat God doet, is alleen wel gedaan. Hebt ge God, dan hebt ge alles. Erkent ge die genadige God, erkent ge die enige genade in Jezus Christus, dan hebt ge gemeenschap met die God, door de Heilige Geest. Nu, alzo de zonde en het ongeloof en de zelfhandhaving en de eigen gerechtigheid, alzo de oorlog te verklaren en alzo de banier van het eeuwig heil van Jezus Christus omhoog te verheffen, zou dat de wereld kunnen behagen, welke niet anders dan haar eigen heiland zijn wil? Derhalve moeten dan de heiligen Gods, als van oudsher, daarop voorbereid te zijn dat ze in deze wereld verdrukking te lijden hebben. De wereld wil haar werken ook voor vroom houden en louter goede behagelijke werken aangezien hebben. En gevoelt zich evenwel door het getuigenis des rechtvaardigen gepijnigd en veroordeeld. En zo vermoord en pijnigt ze wederom de rechtvaardige, waar het ze maar kan. Gelijk de apostel heeft getuigd, wij zijn als schapen ter slachting en worden om uwentwil de ganse dag gedood. En in dit opzicht nu moeten ieder die zich aan het woord der gerechtigheid houdt, zich laten welgevallen een zachtmoedige te zijn, die buigt onder des Heeren goddelijke wil. Zo zijn dan de heiligen des Heeren ellendigen en zachtmoedigen vanwege het zichtbare. Maar nu komen bovendien onzichtbare machten, welke hen ook zo maken. De duivel kan degene niet onaangevochten laten die alleen op de genade Gods hopen en die zich aan zijn beloften vastklemmen, die lust hebben in Gods heiligheid en waarheid en die zijn gerechtigheid kennen als hun enigste bedekking. De Heer als hun enig schild en hun loon zeer groot. Daarom legt hij hun elk ogenblik wat in de weg, opdat ze erover zouden struikelen en vallen, opdat ze volstrekt niet meer vooruit kunnen komen en bevreesd blijven staan. Daarop legt een duivel het toe, dat ze het geloof zouden laten varen en dat ze naar de werken en het zienlijke en de middelen zouden grijpen. Maar dat is toch gedoemd te mislukken. Bovendien heeft hij al het zichtbare in zijn hand om hen te verlokken en te verleiden, opdat ze zich aan eigen lust overgeven in plaats van aan de gerechtigheid van Christus. En op een andere keer houdt hij hun weer oude en nieuwe zonden voor. De duivel dompelt hen tot over hun oren in hun eigen zonden. En als hij daar een tijdje lang mee bezig is en zo zijn duivelspel gespeeld heeft, dan lacht hij hen geducht uit. En dan fluistert hij hen zo ongevoelig in hun gedachten: ge ziet toch wel dat gij geen kind God zijt. Waar is uw geloof? Waar zijn uw betuigingen? O, gij ellendige ziel, een mooie heilige zijt gij. Wel, is dat een kind van God te zijn? Wel, ge ziet het dat het toch op mislukking gedoemd is. Zegen God en sterf. Is dat nu Christus te dienen? Is dat nu genade? Is dat nu de weg des heils? Is dat nu de gerechtigheid? En zo maakt hij van alle goede en lieflijke woorden Gods stenen om de nochtans rechtvaardigen daarmee te stenigen, opdat hij voor dood wordt opgenomen als God hem opneemt. Of een mens zich in zulke toestanden als een ellendige en een zachtmoedige leert kennen en gedragen, als een ten hemel zuchtende, dat weet hij die evenwel Gods gebod meer acht dan al zulke duivelse kwellingen. Nog meer, wat heeft hij die zich op het woord Gods alleen verlaat anders dan het woord des geloofs? Hij heeft niets in zichzelf, Maar hoe zal hij dan zijn leven moeten doorkomen? Hoe dan zal hij de verdrukkingen moeten doorkomen? Heeft hij dan niet genoeg? Heeft hij aan Gods woord dan niet genoeg? Kan men zich met het woord Gods er dan niet doorheen slaan? Waarom niet? Maar slaat men zich daarmee door? Slaat men zich met het woord Gods erdoor, als alles erop uit is om de geest uit te blussen? Kan men het zwaard des Heeren, dat tweesnijdend zwaard zijns woords, wel in eigen kracht en in eigen hand bevoeren? Nee. Dan worden we mismoedig. En worden we mismoedig in al de verdrukkingen en tegenpartijders. Ach, dat mensen vijanden kunnen zijn huisgenoten zijn. Wie heeft niet op de wereld wat op Christus aan te merken? Voor wie ziet ge ze er niet gevaarlijk uit? Had men alleen met de wereld in een ruimer zin te worstelen, hoe spoedig was men daarmee klaar? Maar met de kinderen...
Wanneer hij ziet dat dezelfde lijden in de wereld, wanneer hij ziet dat het zwijn uit het woud en het wild des velds de openbare verborgene vijanden de kerken Gods vertreden en woest maken, en wanneer hij de vossen en de wijngaarden ziet bederven en dat de wachters de bruid van Christus slaan en verwonden of haar den sluier afnemen, wanneer hij ziet dat de voorrechten van de kerken van Christus aangevallen, haar leer en godsdienst bedorven en haar gewone maaltijden besnoeid worden door haar huisbezorgers. Deze dingen, zeg ik, zijn ter bezwaring voor zijn geest. Dan hangt hij zijn harp wel aan de willigen als hij aan Sion gedenkt. In dit geval is hij een bedroefde om der bijeenkomsten wil en de beschimping is een last op hem. Een arme gelovige wordt ook menigmaal bezwaard met een last van zwaar kruis en verdrukkingen die op hem liggen, die beide van een lichamelijke en van een geestelijke natuur zijn. Terwijl dikwijls de afgrond roept tot een afgrond, de afgrond van uitnemende verdrukkingen tot een afgrond van inwendige benauwdheden. En deze als twee zeeën.
Kracht van zijn opstanding in hem. Ze willen zich liever langzamerhand onder hun heiligdom begraven en langzamerhand in geleende krachten opstaan. Ze willen de genade niet geheel en al, half genade en half willen ze het in eigen kracht uitwerken. Maar dan is de vrucht des geestes ook niet aanwezig. Derhalve van alle kanten vijandschap en miskenning en boosheid. En de duivel sticht daar bovendien nog allerlei sekten en scheidingen bij. En zij die het nog het beste menen, zitten vol van eigen werken. En denken terdege goed toegerust te zijn. Slaat men zich daar nu doorheen met het woord des geloofs? Of legt men zich daar met Elia neer onder de boom, zeggende... Het is genoeg, laat mij nu sterven. O, wie kent het, in zulke toestand de kracht Gods nodig te hebben, om met het woord, of op het woord van God alleen te rusten, en die heerlijke getuigenis te geven, dat het woord de waarheid is, en dat het getuigenis Gods niet liegen kan. Nog meer, wat heeft hij die staat en uitziet naar de vervulling van Gods beloften? Wat heeft hij in het gezicht? Hij ziet er niets van, toch heeft hij wat. Hij heeft het woord Gods en het ja en amen van Jezus Christus. En als dat waar is, dan moeten de beloften vervuld worden, ook voor dit leven. Maar daar zit het dan juist weer op vast. Men verwacht verlossing en er komt benauwdheid op benauwdheid. Men verwacht te leven en ziet de dood komt. Men verwacht opgenomen te worden en men wordt uitgestoten. Men verwacht vrede en er komt de oorlog. Eer verwacht men en smaadheid oogst men. Nu zal het veranderen, meent men. En de verandering blijft achterwege. Men hoopt op rust men krijgt kruis. Men ziet uit naar vreugde, men heeft droefheid op zijn legersteden. O, hoe hard ligt men daarop. En iedere morgen voelt men de plaag opnieuw. Men heeft veel gebeden, maar God is doof voor elke klacht. Maar zelf schijnt God juist het tegendeel te doen van wat men heeft gebeden. Ja, hij doet ook het tegenovergestelde. Daar staan nu de beloften en ondertussen valt het huis omver. Zolder en de kelder zijn leeg, de schoenen verslijten, zondagse kleren kaal. Ternauwernood is er nog iets voor de middagpot, de beurs is leeg. Wie zal ons te eten geven in de woestijn? Wie zal ons kleden? En dan komen er bovendien nog 7 ongelukken en 1000 zorgen bij. Zelfs ziekte, zelfs de dood kan men niet buiten houden. O, zegt dan het oude, o, zegt dan het ongeloof. Leeft die oude God nog of is hij dood? Is een woord waar of is het een sprookje? Stelt hij zich niet tegen u als een beer? Waarom toornt hij zo tegen mij? En dan komen de vijanden en ze drijven hun spel. En zelf, want zelf kennen ze deze nood der ziel niet. Mijn vrienden, dit zijn nu maar enige staaltjes uit de bevinding hoe het met de heilige Gods hier in dit leven gaat. Enige staaltjes waaruit gezien kunt hoe ze geleid worden en waarvan onze psalm spreekt. Tweede hoofdgedachte zien wij vervolgens hoe danig een God ze hebben. Deze zachtmoedigen, deze ellendigen, geplaagden en verdrukten, ze hebben een grote God die helpt. Dat hebben velen van ons toch ondervonden. En wie het nog niet ondervonden heeft, maar evenwel lust heeft om met ons de Heere alleen het loflied te zingen en de smaadheid van Christus op zich te nemen en het kruis van Christus op zich te nemen en geen eigen eer meer te zoeken, nog eigen wil door te drijven en afstand te doen van al het eigen werk en van alle verdiensten en van eigen braafheid, en die onder u zich onder de gehoorzaamheid des geloofs wil begeven, die zal gewaar worden en ondervinden wie onze God is. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hem de Heere. De Heere zal genade en ere geven en het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. O, we hebben een God die helpt. En dat hij helpt, dat doet hij vanwege de ganse heerlijkheid van zijn naam. Hoe is zijn naam? Zijn naam is toch wonderlijk. Die olie is voor het verbrijzeld gebeente, zalf voor de verwonden, wijn voor de bedroefden van hart, vlees voor de uitgeteerden, bloed voor de levenlozen. Onze God helpt. Hij heeft ons al reeds geholpen. Hij behoeft slechts zijn verlossing te gebieden en ze komt. Hij heeft een gebod te laten uitgaan, naar het welk alles wat in de hemel en op aarde is, zich zal moeten keren en wenden en bewegen. Als gij een gebod doet, dan siddert de hel. Spreekt gij een gebod van het eeuwige leven, degenen die in hem geloven, en eeuwige zaligheid en eeuwige zegen, voor degenen die zijn naam in waarheid aanroepen, dan moet alles voor hen wijken. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus is een God die helpt de zachtmoedigen in nood en in lijden. En gelijk hij de God en Vader van onze Heer Jezus is, zo zal hij in hem ook onze God en Vader zijn en blijven, al degenen die hem aanroepen. Een vader kan zijn zoon die zijn wil doet niet verlaten, hij kan het kind waarin zijn naam is niet overgeven. Waar is hij? Onze God is in de hemel en aan de rechterhand des vaders zit hij die gesproken heeft. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zie, ik ben met u lieden al de dagen. Heeft hij ons niet tot zijn eigendom gekocht met zijn dierbaar bloed? Heeft hij de duivel de vangst niet ontnomen? Heeft hij de gevangenis niet gevankelijk gevoerd? En alle werken des duivels verbroken? Heeft hij onze zonde niet gedragen aan het hout? En ontfermt hij zich niet over ons met een eeuwige ontferming? Hij zendt zijn geest neer en onderwijst als een getrouw profeet. Hij treedt voor ons in met de arbeid zijner ziel als een barmhartige hoge priester. Hij regeert met genade als onze vriendelijke koning. Voorwaar, zo is onze Heere, die zijn volk heeft weten zalig te maken van hun zonden. En die hem weet te zalven met de zalf waarmee hij zelf gezalfd is op de dag van zijn kroning. En tegen hem en tegen zijn vader en zijn naam en rijk en wil raast en woede wereld die in boze ligt. Met al hun macht, verstand, wijsheid, deugd, vaardigheid en gerechtigheid en wil het in eigen hand voeren. Ze wil het zelf kunnen bepalen, zelf kunnen bewerken en zelf toebereiden. En daartoe verzint men een naam gelijk zijn naam en een evangelie gelijk zijn evangelie. En een geest naar zijn geest. En een liefde naar zijn liefde. Maar het zijn valse munters die het doen. Tegen de waarachtige heiland en zijn heil. Is zijn een en al vijandig. En tegen de zijnen zijn ze bars en vinnig. En zij met hun heren moeten de poort uit. Ja, kon het zijn. Mogen ze zelfs ook in de woestijn geen rust hebben. Maar zoals de God en Vader van onze Heer Jezus Christus zulk een buitengewoon welbehagen heeft aan zijn heilig kind Jezus, zo heeft hij ook een buitengewoon welbehagen aan allen die hem als Vader en als God, als de alles in zijn hand hebbende, bekennen. En Jezus als Heer en de genade als de heerschappij voerende belijden. Zo staat dan nu de zaak met deze armen en ellendigen en zachtmoedigen die zich voor het dierbare evangelie van Jezus verklaard hebben. Hun zaak staat goed in de hemel. Een vader in de hemel die een eeuwig gezegend heeft in Jezus Christus, die vermag meer dan de duivel in de hel die hem verslinden wil. Bij een God die al hun zonden achter zijn rug heeft geworpen, kan toch niemand een beschuldiging inbrengen. Wat baatte de wereld om hen te verdoemen voor wie Christus gestorven is, ja, die hij reeds tot eer gebracht heeft en ook wonderlijk tot eer brengen zal? Wat baat het of alle machten der duisternis erop uit zijn om het laatste vonkje van alle hoop uit te doven? Er is een liefde in hun hart ontstoken door de geest, een liefde welke zich, zij je dan ook met een jammerkreet tot God, lucht geeft in die gedachte, nochtans zal ik op hem hopen. O, zij worden zeker doorgeholpen. We behoeven de Bijbel maar op te slaan en daar staat het geschreven. Daar staat ook ten aanzien van datgene dat wij juist in onze bijzondere omstandigheden nodig hebben. O, daar staat het geschreven, al degenen die in Jezus Christus geloven, die zijn hier in dit leven wel allerlei ellende onderworpen, want ze zijn ook verdoemeniswaardig schepsel in zichzelf, maar heilig in Christus, been van zijn been en vlees van zijn vlees. O, hoe lieflijk, o, hoe waarachtig, o, hoe heerlijk. Maar wees gij dan geen dweper, want dan kunt u alles geloven. Ja, u laat hem verbranden voor uw eigen lieve eer. En tegelijk in allerlei ongerechtigheid leven. En bij al het martelaarschap toch geheel vet en vrolijk blijven leven. Ach, wees toch nuchter in het geloof. En dan, nuchter in het geloof zijnde, voorwaarts getreden als het erop aankomt. Met het oog des geloofs op den oversten leidsman. Zo gaat het bij degenen die op Gods barmhartigheid hopen en zijn waarheid en oprecht en in zijn waarheid in oprechtheid hopen. Niet om zichzelf, niet om hun lust, niet om hun wil of om hun genoegen. Het gaat hen om Gods woord, om zijn wil, om zijn beloften. En dat ze die onvoorwaardelijk mogen volgen. Och de getuigenissen in de schrift zijn toch immers allen aanwezig. En ze liggen daar als werkelijkheden. Wanneer je dan in nood en in verdrukking en kruis en aanvechting komt, zou je dan niet naar de schrift gaan? Er staat geschreven. Maar wat ziet men en wat ondervindt men? Het mag gisteren waar geweest zijn, maar ik kan het helaas vandaag niet geloven. Ik kan me er niet meer mee helpen. Oude zonden komen boven, nieuwe nood drijft me uit. En vroegere hulp blijft uit. Waar is nu de vorige genade? Zie, als de hulp er is, dan kan men geloven. Maar ach, ach, hoe geloven? Kinderen Israël zeiden eens, manna, wat is dat? Is dat manna? En zo miskennen ze het. Maar nochtans, God helpt. Ja, hij helpt. En men beseft dat men dan geen papieren God heeft. Men heeft een levende God, een getrouwe God, een genadige God. Een God die telkens zijn woord weer opnieuw opent. En telkens in nieuwe benauwdheden weer opnieuw hulp verschaft. Ze hebben de belofte voor zich en daar worden ze wonderlijk en welsprekende advocaten voor Gods woord en de waarheid. Ze houden zich aan hem, ze houden zich bij hem. We kennen het gebed van Jacob. O God mijn vaders Abraham en God van mijn vader Isaac, die tot mij gezegd heeft, ik zal wel bij u doen. Och, ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vreze hem. Wonderlijk, wonderlijk toch, de beloften Gods te kennen, de beloften ondervonden te hebben, daarmee gezegend te zijn, en toch te zeggen, ik vrees hem. Ik vrees voor die, of ik vrees voor deze. Dit verdiende toch wel een buitengewone bestraffing. Een bestraffing? Wel nee, waarlijk niet. Maar dat verdient een buitengewone bestraffing, dat men het geloof voorstelt als ging het met pauken en trompetten op de vijanden af. En dat men zo stoutmoedig en in eigen kracht getuigt, ik ben nergens voor bevreesd. En op het eerste schot vliegt men terug. Zie, dat verdient een bestraffing. En daarin echter toont God welk een God van zondaren hij wilt zijn. Dat wanneer ze hun gebed maar voor hem uit mogen storten, met hoeveel zonden, met hoeveel dwaasheden, met hoeveel noden en met hoeveel ellenden dat ze zich ook bevinden, dat hij hen toch nochtans wilt helpen, want hij heeft zijn woord daartoe gegeven. Dit brengt ons bij de derde hoofdgedachte. Wat doet hij dan aan hen? Wat mogen ze ondervinden? Ik zeide dat hij hen helpt. Hij helpt hen in de nood. Hij helpt hen heerlijk. Kostelijke woord. Een helper in de nood. O, die grote God. Wie kan de donder zijner mogendheden verstaan? Wie kan zijn sterkte en zijn wonderwerken bemerken? Al mogen het dan zijn dat het lang duurt, al mogen het zijn dat het eerst alles in de dood overgegeven wordt, al mogen het zijn dat het een schijn heeft alsof God zich nooit van ons iets aantrekt, alsof hij geen nacht slaat op het vrijmoedig belijden van zijn genade. Al kan het schijnen dat hij ons afwijst, evenwel is hij een helper, evenwel is hij een verlosser en een helper in de nood. O, hoe dikwijls heeft hij het voor zijn ellendigen opgenomen. Waarom? Uit eigen vrijwillige liefde. Niet uit eigen vrijwillige liefde. Door eigen barmhartigheid met ons bewogen. Toen wij in schuld voor hem lagen. En aan de straf der ongerechtigheid overgegeven waren. Toen heeft hij onze schuld van ons genomen. En ons de eeuwige gerechtigheid geopenbaard en toegerekend. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekende. Heeft hij ons dan niet geholpen? Heeft hij ons dan niet gedurig geholpen? Er kwam een tijd dat het uit was met de vreugde in de wereld. Er kwam een tijd met dat nameloze, droeve gevoel, ik ben verloren. En dat overweldigde de ziel. En er was een zoeken naar rust en naar vrede en gerechtigheid. Een tijd waarin men niets zag dan zonde en verdoemenis. Maar heeft hij ons in die tijd niet heerlijk geholpen en verlost? Er kwam een tijd en dus dat de steunsels afbraken waarop we rusten. Een tijd dat onze heiligheid ons ontviel. Een tijd dat de zonde steeds sterker werd. Een tijd dat we in plaats van bekeerd, verkeerd werden. Een tijd in plaats dat we van wedergeborenen, verlorenen werden. Een tijd kwam er dat we in plaats van verkorenen, uitgeworpenen werden. Een tijd kwam er zoals het vroeger nooit geweest was. En wat ondervonden we in die tijd? Als al het tot het uiterste gedreven werd. Als de zonde machtig werd. Als we het niet meer konden geloven. Als de kracht der zonde ons tot het uiterste dreef. Wat ondervonden we? God die helpt in nood. Ja, de Heere bekleedt de zijnen met heil en met sieraad en zal. Al is het dat hij schijnbaar draalt met zijn hulp. Al is het dat het in de donkerste nacht is. Morgen stond de redding volgt, want hij roept de dingen die er niet zijn, alsof ze er waren. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van Psalm 89, het 7e en het 20e vers. Welzalig is dat volk dat hen in u verblijdt, dat zal voorspoedig zijn nu en tot allen tijd. In het licht uw aanschijn zullen ze gaan als samen en hen verheugen in de roem van uw namen. Als ze zullen wezen door uw gerechtigheden, versier dagelijks met gaven schoon en ook met vrede. Wat er verder volgt in het 20e vers van Psalm 89.
Thank you.
Ziet ge wel, geliefden, hoe vereen de psalmist had om in onze psalm te getuigen, dat de gunstgenoten des Heer van vreugde opspringen, om die Heer, dat ze juichen op hun levens. Want dat is de uitwerking van het woord. Wanneer het komt, zijn heiligen hebben rust. Terwijl de tegenstanders met hun plannen en drijven dan tot niet gemaakt worden. Als dan de heiligen op hun legers God prijzen vanwege zijn waarheid, zijn macht en zijn trouw, dan zijn anderen overhoop geworpen en weten niet hoe ze hun zaak voor onderhand moeten beveiligen. Maar de zachtmoedigen verhogen hun God. Tegenstanders dikwijls geen afgoden. Getuigenis der waarheid en der gerechtigheid Gods ligt in de mond der zachtmoedigen. En in dat getuigenis, omdat het de waarheid Gods is, ligt iets onoverwinnelijks. Dat is ook de bedoeling van de psalmist als gij zegt, er zal een tweesnijdend zwaard in hun hand zijn om wraak te doen over de heidenen. Daar wordt niet gesproken over een uiterlijk krijgsvertoon, maar van een geestelijke strijd dat de ware zachtmoedige Gods armen en ellendigen in zichzelf zijn, maar dat ze getuigenis voeren van de gerechtigheid Gods en de waarheid Gods en de trouwe Gods, dat die eeuwig zal zegevieren. Dat is de keerzijde van de smaad van Christus wil. Zo heerlijk helpt nu de Heere de zachtmoedige. Ik kan mijn reden niet besluiten zonder een woord erbij te voegen van vermaan en troost. Ten eerste, er is allerlei ellende die een mens zichzelf berokkent, doordat hij geen acht geeft op zijn zaken, doordat hij niet verstaat wat gerechtigheid is, doordat hij muggen wil uitzeigen, doordat hij goden een dienst wil bewijzen die hij zo niet van ons geëist heeft, of doordat hij onder het voorwendsel van bij den Heere te blijven bijoogmerken heeft. In het kort, doordat de mens de vergankelijke dingen najaagt en niet de onvergankelijke. Dezulken onder ons mogen wel bedenken dat de zachtmoedigen waarvan onze psalmist spreekt zodanig zijn die bij de waarheid Gods volharden, die daarop rusten, dat zijn beloften onder hem vervuld mogen worden. Die rusten op de gerechtigheid Gods, op de goede woorden Gods en op de waarheid Gods. Waar zij dan nu in hun geweten wel van overtuigd zijn dat die zaak bij hen niet ligt, daar mogen ze tot zichzelf wel inkeren en zich juist vanwege hun eigen gedragingen als ellendigen en vernederd worden en tot God keren en niet tot de afgoden. En wanneer ze zich tot God zullen keren, dan zullen ze gewaar worden en zullen ze ondervinden dat onze God heerlijk helpt in de nood. Er zijn er onder ons die zich van de ellendigen zeer gemakkelijk kunnen afmaken. Ze geven niet om Gods beloften, om zijn gerechtigheid, om zijn woord niet. Ze zijn nog koud, nog warm. Ze slepen als het ware de gebeurtenissen van dit leven met zich mee als in een droom. En ze hopen zo op Gods barmhartigheid. Dat deze toch een blik in de schrift werpen en zagen of dan ooit iemand die in zijn nood tot de Heere heeft geroepen, in zijn ellende is blijven liggen, en of niet God het gebed van zijn heiligen heeft verhoord, en heerlijk tot hun hulp is verschenen, en hen versierd heeft met hulp en heil hun aangedaan. Wie geeft er een hart als onze God, om te helpen zijn ellendige schepselen die in nood verkeren? Derhalve, mijn vrienden, houd moed die met allerlei kruisen des lichaams en der ziel te kampen hebt. oudmoed die gedrukt wordt met allerlei moeilijkheden, met zorgen en met noden. Oudmoed die zucht onder allerlei zonden en dwaasheden, terwijl het u om gerechtigheid en om God te doen is. Oudmoed die uitziet naar de morgenstond, maar het blijft nacht. Al zouden al de Filistijnen over u vallen, en gij die de zachtmoedigen zijt en op God hopen, geeft de duivel het niet gewonnen. Klemt u door het geloof vast aan het dierbare evangelie van zijn zoon. Ja, hebt u in het geheel niets meer? Wel, neem dan dat dode papier voor u en houdt u aan de schijnbare dode letter en er zal wel enige opening komen, zodat er van bovenuit het harte Gods op uw licht zal stralen en vrede en vreugde en liefde en genade, of in het natuurlijke leven kleding en schoeisel en brood en wijn en huis en hof en gezondheid en welstand, ja, de Heilige Geest en alles wat ge nodig hebt. Ja, ge zult opspringen van vreugde en van blijdschap. Gij zult heilig lachen in het genot wat gij zult ontvangen. Stil maar, wacht maar, houd u vastgeklemd aan uw Christus, zonder gevoel, zonder grond in uzelf. Al kunt ge niet staan, al hebt ge geen handen, al hebt ge geen voeten, rust maar op hem en ik zeg u dat hij u zal helpen. Mijn geliefden, laten we dat getuigenis van Jezus Christus hoog houden. Laten we ons daar nimmer voor schamen. Laten we ons blijven staan op de waarheid Gods, op de beloften Gods. Alles mag op de weg zijn, maar de getrouwe getuige in de hemel helpt ons. Heerlijk zal hij ons helpen. Maar liegen en een ellendige in zijn hopen beschamen? Nee, dat kan hij niet, dat wil hij niet, dat zal hij niet, dat doet hij niet. Volhouden in gebed, volhouden met smeken, op het laatste zal het een oprechte toch altijd goed gaan. Van Jozef staat er, men drukte zijn voeten in de stok en zijn persoon kwam in de ijzers. Tot hoe lang? Tot de tijd toe dat zijn woord kwam. En de reden des Heeren hem heeft doorlouterd. Jozef uit de kuil erfende de stoel der Heeren. En zoals Jacob dat men tot zijn God kan zeggen. Ik had niets meer dan een staf. En nu ben ik tot twee Heeren geworden. Hoeveel uurtjes in dit leven brengen we door. Met nood, met tegenheid, benauwdheid, angst. Schier zo erg dat men wanhoopt dat het terecht zal komen. Hoeveel uurtjes brengen we door in worsteling met God? Hoeveel uurtjes brengen we ook door in zoetheid, in liefde, in vrede, in vorstelijke en koninklijke uitredding van de Allerhoogste? O, ik weet nog een uurtje. Ik weet nog een uurtje waarin hij zijn ellendigen en hun zachtmoedigen heerlijk zal uithelpen. Hij, onze grote Heere, hij die de sleutels der hel en des doods draagt. Dat uurtje, dat is ons laatste uurtje. Dan helpt de Heere onze God. Dan helpt hij ons op het allerheerlijkste. Daarin hij, de God en Vader van onze Heere, rijk is over allen die hem aanroepen. Amen. Eindigen met dankzijn. Och Heer, het zou een voorrecht zijn als we als armen en ellendigen aan uw voeten mogen komen en als we onszelf zo onvoorwaardelijk aan u mogen overgeven. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat gij koning wordt in ons hart. Koning in gezin, in families en in de gemeente. De koning der koningen, heerlijke majesteit zijn scepter in onze harten mogen zwaaien. O, dat we zo die gouden scepter mogen aanraken. Door uw goddelijke goedheid en barmhartigheid. Daartoe mocht u ook de waarheid in deze middag willen zegenen. Gedenkende hem die geroepen wordt voor te gaan. De kracht des geestes des gebeds schenken. En ons in het luisteren, dat door diezelfde kracht onze harten geopend mogen worden. Om de Zoon van God te mogen aanschouwen, heerlijk in de schrift, schitterend en blinkende. en een voorwerp gemaakt te mogen worden door de plaatsmakende bediening van de Heilige Geest, als de wet zijn tuchtmeester tot Jezus Christus, smeken we van u om uw verbondswil. Amen. De slotzang is van Psalm 73, het 12e vers. Nochtans wat mij Heer wedervaart, ik hang u aan, zijnde bezwaard. Want in het lijden dat mij benauwt, met uw hand gij mij onderhoudt. Gij geleidt mij naar uw raad, trouwelijk Heer mijn toeverlaat. Totdat ik fijn werde gebracht, de Heer en Heer, door uw kracht. 12e van Psalm 73. Gemaakt dat zo de Heere willen we leven dinsdag 4 februari de jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden. Dus dinsdag 4 februari. De preek is van Kolbrugge. Eindig nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.